Kinderen rennen naar de overkant, het regent nog steeds. Wachten. Wachten valt niet mee. Als ik ergens een lange rij zie staan, dan ben ik weg. Ik heb geen zin in. Als de vergadering om 8 uur begint, dan ben ik er 5, 4 of 3 voor 8. Maar wachten doe ik niet graag. Maar God laat wel wachten. God laat Israël op Mozes wachten. Wachten tot hij eindelijk van de berg afkomt. Zolang dat ze denken, nou, dat hij niet meer komen zal. Hij laat ze wachten tot ze eindelijk het beloofde land in mogen. Zolang dat een hele generatie die belofte niet in vervulling ziet gaan, omdat ze niet wachten konden. God laat Hanna op een kind wachten, bespaart haar de tranen en de vernedering niet. Saul moet op Samuel wachten, zolang dat hij door zijn ongeduld het koningschap verspeelt. David moet wachten op het moment dat hij eindelijk koning zal zijn. Nou, dat viel niet mee. En Israël moet eeuwen en eeuwen wachten op de komst van de Messias. En wij wachten alweer eeuwen en eeuwen op zijn wederkomst. Op de dag dat er geen oorlog meer zal zijn. Geen onrecht. De dag dat er niemand meer ziek wordt. Dat er geen dood meer zal zijn. En alle tranen van de ogen worden afgewist. Maar het is alweer 2000 jaar geleden dat hij naar de hemel ging. En wij, we wachten nog steeds. Soms met tranen in de ogen. Voor het geloof van sommigen wachten we al veel en veel te lang. Ze wachten niet meer. Ze geloven niet meer. Ze hebben alleen maar hier en nu. In het gedeelte dat we net hebben gelezen, zien we ook een man wachten. Zijn dochtertje ligt op het randje van de dood. Hij is naar Jezus toegegaan, heeft zich voor zijn voeten neergeworpen en heeft Jezus gesmeekt om met hem mee te gaan. Kom toch mee. En leg haar de handen op en red haar leven. En Jezus laat niet op zich wachten. Jezus gaat met hem mee. Jezus gaat mee, zijn leerlingen gaan mee, Jairus en misschien nog wat mensen die met Jairus zijn meegekomen, mensen van zijn huishouden. Ze haasten zich naar het huis van Jairus, waar het kleine meisje ligt. Om het leven van het kleine meisje te redden. Maar er zijn meer mensen die meegaan. Ze willen allemaal zien wat er gebeuren gaat. En tussen die mensen, tussen al die mensen die meegaan naar het huis van Jairus, tussen al die mensen die zich haasten naar het huis van Jairus, stopt Jezus opeens. Iemand heeft hem aangeraakt. Wat een wonder. Er zijn zoveel mensen. Iemand heeft hem aangeraakt. Ja, dat zeggen de leerlingen ook. En ze zijn behoorlijk geïrriteerd. Dat kun je aan alles merken. Het is iets van, ja, wat had je dan gedacht, Jezus? Kom op, is hun reactie. We moeten opschieten. Dat meisje. Ga nou niet zeuren over iemand die heeft aangeraakt. Stel je maar voor, ze zijn met z'n allen zijn die in de ambulance gestapt. De ambulance is aangekomen met de sirene, tatuut, tatuut. En ze zitten nu in die ambulance. Ze zijn op weg naar het huis waar je Iris woont, waar het meisje ligt. En dan opeens zegt Jezus tegen de chauffeur, hier moet je stoppen. En de sirene gaat nog door en de lichten zwaaien nog. Maar Jezus stapt uit en hij begint een gesprek met een vrouw. En zegt, met jou moet ik even praten. Ja, want dat is wat er gebeurt. Jezus ziet de vrouw staan en begint een uitgebreid gesprek met haar. En het gaat me door. Kijk maar in vers 35, daar staat, terwijl hij nog sprak. Of in onze vertaling, hij was nog niet uitgesproken. Het houdt niet op. En de leerlingen die erbij staan, wat gebeurt hier nou? Ze staan versteld. Die Jairus en zijn dochtertje. Ja, en verplaats je ze in hem, in die Jairus. De tijd tikt. Het leven van zijn kleine meisje glipt hem door de vingers heen. Dit is de grootste nachtmerrie. De grootste nachtmerrie voor elke ouder. Je kind. Het leven van je kind. De dood van je kind. En ineens wordt die grootste nachtmerrie werkelijkheid. Jezus is nog steeds met die vrouw in gesprek. En dan komen er een paar mannen aan. Maar dan weet je wel hoe laat het is. Het gesprek gaat maar door en gaat maar door. En gaat maar door. En dan hoort je Iris de woorden waar hij zo bang voor is. Je dochter is dood. En als ze zeggen, waarom val je de meester nog lastig? Dan bedoelen ze, ja, het is voorbij. Het heeft geen zin meer. Ik ben gewoon te laat. Het heeft te lang geduurd. Het heeft geen zin meer om nog te komen. Jezus zegt, wat? Jullie begrijpen er niets van. Jullie. Ja, en dan zie je ook hoe hij de mensen kent. Jullie vinden dat ik een onvergevelijke fout heb gemaakt. Jullie vinden dat ik niet met deze vrouw had moeten praten. Ik ben te laat. Ik werd gevraagd om te helpen. Maar ik heb het af laten weten. Het wachten heeft te lang geduurd. En dat was niet nodig. Als ik meteen was meegekomen, dan had ik nog op tijd kunnen zijn. Ik zeg tegen jullie, geloof. Goed, nou blijf ik even stilstaan. En ik hoop dat je kunt wachten over hoe het verhaal verder gaat. Gelukkig hebben we het net gelezen en kent het. Ik denk dat je hier iets van God ziet. Dat je moet bedenken dat Gods genade anders gaat dan wij bedenken. Dat Gods genade anders gaat dan volgens onze tijdschema's en onze planning. En wij hebben iets van, ja, als er wat moet gebeuren, dan moet dat nu, want anders is het te laat. En we wachten. En we hopen en we bidden, Heer, nu is er nog tijd. En dan gebeurt het niet. Het frustreert ons. Hij heeft toch de macht? Waarom gebeurt er dan niets? Maakt ons boos. Waarom laat hij dit gebeuren? Hij laat ons vragen stellen bij de liefde van God. En soms ook bij het bestaan van God. Is God wel goed? Is er wel een God? Maar Jezus zegt hier in dit verhaal, wat? Je denkt dat ik het laat afweten? Dat ik niet doe wat ik beloof? Ik doe het niet volgens jullie idee. En misschien niet op de tijd dat jullie vinden dat het moet gebeuren. Ja, ik laat je soms wachten. En jullie vinden dat onvergeeflijk. Maar ik doe wat ik beloof. Ik zal er werkelijk zijn. Ik ben die ik ben. En als jullie met mij willen leven, dan moet je er maar aan wennen dat het er soms op lijkt dat ik voortdurend en voortdurend en voortdurend op me laat wachten. Maar zo gaat het eenmaal. En je begrijpt er niets van. En je voelt je er beroerd onder. Maar ik doe wel echt en degelijk wat ik beloof. Ik zal er zijn. Petrus, ik denk niet dat hij, hij staat er ook bij, is ook een van de aanwezigen. Ik denk niet dat hij op dit moment al begrepen heeft wat Jezus duidelijk wil maken. Maar hij schrijft later deze woorden. Eén ding mag u niet over het hoofd zien. Er zijn dus dingen die wij over het hoofd kunnen zien. Zeker als we die spanning hebben van dat moet nu gebeuren. Geliefde broeders en zusters, voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u. En Jezus zegt, geloof je dat? Geloof je dat ik er zijn zal? Geloof je dat ik mijn belofte nakom? En ik kijk je Iris aan en zegt, je moet gewoon geloven. Je moet gewoon geloven. Maar het mooie van het verhaal is dat Jezus ook meer laat zien. En dat er uit dit verhaal ook meer duidelijk wordt dan dat je gewoon alleen maar geloven moet. Je krijgt vanuit dit verhaal ook mogelijke antwoorden waarom je soms moet wachten. En waarom God soms op zich laat wachten. En als je hier oog voor krijgt, dan hoeft ook het wachten dat jij soms moet je niet bitter te maken. Of hoef je ook niet door het wachten je geloof te verliezen. Of je vertrouwen dat God werkelijk goed is. Ik denk dat er drie lessen in zitten. In de eerste plaats, het wachten laat Gods wijsheid zien. Je komt in dit verhaal, en vroeger vond ik dat, ja, ik vond het wel irritant dat het verhaal er nog doorkwam, want ja, ik wilde graag weten hoe het afloopt. En dan kwam dat verhaal met die vrouwen nog tussendoor. Ik had soms ook wel een juf en die vergat dat eventjes en die ging in één keer door. Dat vond ik wel fijn. Maar het verhaal hoort er wel tussen. Je komt een vrouw tegen die chronisch ziek is. Een vrouw die als ze mijn dokter zou bellen voor een afspraak en het zou de dokter die dag niet goed uitkomen, dan zou die zeggen, ja, kan het ook een andere dag, kan het misschien aan het eind van deze week of volgende week. Nou ja, dan denk ik dat het niet mijn dokter is die ze voor de telefoon krijgt. Dan krijgt de assistent. Nou, dan zou de assistente precies hetzelfde zeggen. Wat is er aan de hand? Kan het ook even wachten? Het is niets met ja, wat zij heeft. Nee, dat kun je niet zeggen. Maar ja, ze heeft al 12 jaar deze ziekte. Dat kan echt wel even wachten. Dat meisje waar ze zich naartoe haast, daar kan niet wachten. Die ligt op het punt van sterven. Deze vrouw kan wel wachten. Geen dokter in de wereld die zegt, ik ga eerst naar die vrouw toe. Iris, er komt even een vrouw tussendoor. Ik moet haar eerst even helpen. En daarom denkt iedereen, wat doet Jezus nu? Maar Jairus en de leerlingen en al die mensen in het verhaal, zij weten niet wat wij, de lezers, weten. Wat wij weten is dat het voor Jezus niet moeilijker is een zieke te helen dan een dode te helen. Ja, en dan is er nog iets. De vrouw heeft hem aangeraakt en daardoor is ze genezen. Maar daarmee is ze nog geen leerling van Jezus. Iemand die voor altijd en eeuwig definitief veranderd is. Dat moet op dit moment aandacht krijgen. Als Jezus doorgaat, dan laat hij die vrouw, ja, genezen, maar in feite onveranderd achter. Hij kan dit niet laten lopen. Een meisje kan wel wachten. Maar het gesprek met deze vrouw niet. Kijk, daar weten wij. En daar weet Jezus. Maar dat weet verder niemand anders. Wij weten het. En kijk nou eens naar jezelf. Je zult dezelfde vragen hebben. Hoe kan dat nou? Waarom laat God niets van zich merken? Je bent teleurgesteld in God, misschien wel boos op God. Waarom heeft God het laten gebeuren? Waarom duurt het wachten zo lang? En misschien ben je daarom wel eens van hem weggelopen. Deze God, daar kan ik toch niet op rekenen. Het is onvergeeflijk. Het is onredelijk wat hij deed, of juist niet deed. In zo'n God kan ik en wil ik niet meer geloven. Misschien is het je gebeurd. Misschien heb je het gedacht. Ik las van Louis van Gaal. Ik heb toch op een of andere manier zwak voor die man. Ja, hoe irritant hij ook kan zijn. Toen zijn eerste vrouw stierf van kanker. Toen zei hij, toen ben ik opgehouden te geloven. We hebben zo gebeden. En dan laat God zo'n goede vrouw, zo'n mooi mens, laat hij sterven. In zo'n God kan ik, wil ik niet meer geloven. Dat gebeurt. Dat gebeurt ons christenen. Het wachten duurt te lang. Wat wordt je nou hier verteld? Dat de Heer niet traag is met het nakomen van zijn belofte. Maar dat er dingen zijn die jij niet weet. En die je ook niet kunt weten. En daarom zegt de Heer ook tegen Jairus. Jairus. En daarmee zegt hij eigenlijk ook iets van, ik kan je niet alles vertellen. Maar je moet gewoon geloven. Kijk, jij kunt wel denken dat ik geen enkele goede reden heb. Dat ik op me laat wachten. En dat er dus geen goede reden is. En het is te begrijpen als je dat denkt. Maar dat slaat werkelijk nergens op. En toch nemen mensen op grond van zulke redeneringen afstand van God. Waarom vertrouw je niet meer op de wijsheid van God? Het wachten laat nog iets anders zien, behalve Gods wijsheid. Je ziet ook de genade van God. Moet je eens even kijken naar je Iris en naar die vrouw. Jairus, dat is iemand. Hij is een van de leiders van de synagoge, staat daar in het dorp, in hoog aanzien bij de mensen. Zeer gerespecteerd iemand. En nou de vrouw. Nou, dat is bijna het tegenovergestelde. Jairus is iemand, zij is een vrouw. Die komt niet van mij. Zij is een vrouw. In een samenleving waarin het vooral om mannen gaat. is een vrouw die niets meer heeft. En ze zit aan de grond. Alles wat ze heeft, heeft ze uitgegeven aan artsen. In de hoop dat ze genezing zal vinden. Ja, die vindt ze niet. Ze is chronisch ziek. Ze is onrein. Ze mag zo ook niet bij de Heer komen. Nou, en dan moet je beseffen, chronisch ziek. 12 jaar onrein, waardoor ze gemeden moet worden. De mensen hadden daar wel een mening over in die tijd. Ja, denk maar aan die blindgeborene in Johannes 9. Daar hoor je de mensen redeneren. Daar is de redenering. Als je ziek bent, dan is dat een straf van God. Dan heb je iets gedaan wat God verboden heeft. Ja, en dan moet je zijn straf maar dragen. Deze vrouw is al 12 jaar ziek. Ze heeft iets slechts gedaan. Weet het wel, ze heeft iets slechts gedaan. Ja, anders laat de Heer daar niet haar 12 jaar ermee rondlopen, hoor, echt niet. Wat een verschil met Jairus. Jairus, die gerespecteerde man. En zij, die vrouw. Maar Jezus wacht bij haar. Wat betekent dat? Dat Jezus niet doet zoals wij doen. Dat Jezus niet meedoet daarmee dat de belangrijkste mensen, de rijke mensen, de gelovigste mensen, de invloedrijkste mensen voorrang krijgen. Waarom? Omdat dat de weg van het kruis is. De weg van het kruis is dat de weg omhoog de weg omlaag is. En de manier om macht te krijgen dienen is. Dat de eerste de laatste zullen zijn. En de manier om gerechtvaardigd te worden is dat je erkent dat je onrechtvaardig bent. En Jezus laat hier zien dat genade werkelijk genade is. Je verdient het niet. Je verdient het niet omdat je rijk bent en aanzienlijk en in aanzien bij de mensen. Je verdient het niet omdat je geloviger bent. Je krijgt het omdat God het je geven wil. En denk nu eens aan al die keren dat jij moet wachten. Moest wachten. Ik denk dat daar lessen over genade in zitten. Als je moet wachten over een inzicht over je gezondheid, dan ga je je zorgen maken. Als je moet wachten op recht, dan word je boos. Want je lijdt onder het onrecht. En dat is natuurlijk en daar is niets mis mee. Maar er kan ook iets onder zitten wat niet goed is. Wat? Dat jij zegt, het komt mij toe. Het komt mij toe dat ik genees. Het komt mij toe dat ik recht gedaan word. Het komt me toe dat rechtgezet wordt wat krom is. Heer, moet u zien wat ik allemaal heb gedaan. Dat was Louis van Gaal. Moet u mijn vrouw eens zien? Moet u zien hoe ik heb geleefd? Met een goed mens. Dat is niet goed, mensen. Dat is niet goed. Dan openbaart zich je zelfgenoegzaamheid. Ik ben goed en ik verdien dat mij goed gedaan wordt. En zelfgenoegzaamheid is een reden voor verbittering, een voedingsbodem voor verbittering. Je weet precies hoe het zou moeten gaan in je leven. Daar heb je recht op. En hoe kan God nou een goed mens als jij dit weigeren? Om je dat te laten zien, kan het zijn dat God je laat wachten. Om je te laten zien dat je het niet verdient. Dat het echt genade is en genade alleen. Wanneer je krijgt wat je God om vraagt. Ten slotte. Wanneer God je laat wachten, wil Hij je laten ervaren dat Hij door en door betrouwbaar is. Marcus vertelt dat Jezus het meisje op een hele bijzondere manier opwekt uit de dood. Hij pakt de hand van het meisje beet en zegt: Talita, kom. Femke las het zo net heel mooi voor. Je zei het echt helemaal goed. Ja, ja, echt heel goed. Het betekent, meisje, sta op. Staat er ook bij. Maar wat er eigenlijk, ja, het staat er niet zo bij, maar eigenlijk het woord dat je gebruikt is het woord dat je gebruikt voor je kind. Mijn oudste dochter Vrouwtje was mijn lieve meisje. En tegen mijn tweede dochter Janne zei ik mijn lieve Wichtje. En tegen mijn oudste zoon zei ik, mijn lieve mannetje. Jezus spreekt het meisje aan. Zoals haar vader en moeder haar altijd aanspreken. Jezus doet dat wat elke willekeurige ochtend ook had kunnen gebeuren. Hij zegt, mijn lieve meisje, opstaan. Wat zie je hierin? Zijn macht. De grootste vijand die we kennen, de dood. En Jezus doet niets bijzonders. Hij maakt geen gebaar. Hij spreekt geen toversprook uit. Hij zegt alleen maar: opstaan. Opstaan, mijn lieve meisje. En de dood moet haar laten gaan. Hij buigt zich voorover in de dood, pakt haar hand beet en trekt haar uit de dood, alsof het niets is. Hé, meisje, opstaan. Moet je nagaan, de grootste vijand die wij kennen is voor Jezus niets meer dan een goede nachtrust. Zo groot is zijn macht. Weet je wat ik ook zie? Zijn tederheid. Het is zo lief. Hij pakt je bij je hand. Als een vader of een grote broer. Die er altijd voor je is. Maar hoe kan hij het? Het is niet om wie je bent, hoe belangrijk je bent. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, maar hoe kan hij dit doen? Ik zal het je vertellen. Toen hij aan het kruis was, moest hij de hand van zijn vader loslaten. En toen hij aan het kruis hing, klonk daar geen stem die zei: Ach, mijn lieve mannetje. Mijn geliefde zoon. Hé, hey, opstaan, kom er nu maar vanaf. Hij verloor de hand van zijn vader. Zodat wij nooit meer uit de hand van zijn vader zouden vallen. Die hand altijd mogen vasthouden. En nu? Waarom zou je iemand zoals hij, zoals God, opjagen? Waarom zou je ongeduldig worden? Hij houdt van je. En hij weet wat je nodig hebt. Waarom zou je hem verwijten dat hij je heeft laten zitten? Wanneer hij je lang heeft laten wachten. Is dat terecht? Weet jij alles? Ken je alles? Weet je wat hij weet? Moet hij het nou zo doen zoals jij het in gedachten hebt? Weet jij het dan beter dan hij? Wacht op de Heer. Je bent niet de enige die wacht moet. Hij is te wijs, te genadig, te machtig, te teder om zich te laten opjagen. En wees niet bang. Hij is erbij in de onzekerheid van morgen. Al die tijd dat jij nog wachten moet. Amen.